Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Marie-José Baartmans, eigenaar van zero-emissie transportbedrijf Breitner. Welkom Marie-José.
Dankjewel.
Om er meteen even te beginnen, wat is een zero-emissie transportbedrijf?
Dat is een transportbedrijf waar wij goederen vervoeren met alleen maar emissieloze voertuigen. Dus dat kunnen batterij-elektrische trucks zijn of busjes of waterstof-elektrische trucks of busjes. Maar in theorie ook een bakfiets of een elektrische trein.
Ah ja.
En we kijken ook in alle breedte naar de transporten van waar naar waar moet het. En wat is dan de beste modaliteit om daarvoor te gebruiken, zolang er maar geen uitstoot aan vast
zit. Ja, dus er zit geen knalpijp onder.
Nee, niks meer. Geen uitlaat.
Die jullie hebben. Ja? Nee. En wat is jouw rol precies bij Breitner? Wat doe jij? Waar vul je je dagen mee?
Ja. Ik ben mede-eigenaar. Ik heb twee vennoten. En ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Mm-hmm. En communicatie en marketing.
Ja, dus contact met de klanten ook.
Ja.
Ja, leuk. Leuke rol. Het is in deze podcast gebruikelijk om een tweetal introductievragen te stellen. En die vergen ook misschien wel wat van je verbeeldingsvermogen of van je fantasie. En de eerste is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Wat zie je dan voor je?
Oh ja, ja, dat is een goede vraag. Ingewikkeld. Ik vind het een ingewikkelde opgave. Dat is eigenlijk het eerste wat me te binnen schiet.
Wat zie je dan voor je? Zie je dan kluwe wol voor je? Of,
politiek. Ik zie veel politiek beladen discussies. Ongelooflijk veel gepraat, ongelooflijk veel rapporten. Mm-hmm. En mooie initiatieven zie ik daar ook bij. Mm-hmm. Lange termijn, een groot uithoudingsvermogen hoort daarbij.
Je ziet een marathon in Rotterdam lopen.
Ja, ik zie een soort
lopen.
Zeker, dat is een beetje het gevoel wat erbij hoort. maar een en noodzakelijk en met een goede uitkomst. Ik denk dat dat het wel een beetje omschrijft.
Ja. En waarom vind je het ingewikkeld?
Het is best wel heel groot. En dan probeer ik het af te pellen en binnen mijn sector te houden. Maar zelfs binnen de mobiliteit is het alsof we overgaan van paard en wagen naar stoomtrein.
Mm-hmm.
Zo'n grote transitie is het. Ja. Mm. Ja, het is echt een soort de invoering van de computer.
Ja.
En dat, daar komt heel veel overtuigingskracht, technologie, innovatie, research bij kijken om dat te bewerkstelligen.
Mm-hmm.
En dat is best een complex geheel.
Ja.
Van hoe breng je nou alles bij elkaar en zet je stappen en kom je uiteindelijk ook tot een versnelling of gewoon het nieuwe normaal.
Mm-hmm.
Ja, daar zijn we nog niet, maar daar willen we wel naartoe.
Ja.
En dat vergt tijd.
Waarom wil je daar naartoe? Waarom ben jij degene die dat...
Want eigenlijk mijn motivatie. Ja. Mijn intrinsieke motivatie.
Ja, waarom ben je destijds begonnen met dit bedrijf?
Ja.
En waarom specifiek ook die focus op zero emissie?
Ja. Deels komt van mijn achtergrond. Mm-hmm. Ik kom uit een familietransportbedrijf. Dus groot gegroeid tussen de vrachtwagens.
Mm-hmm.
Dieselvrachtwagens wel te verstaan.
Ja.
Nu moet ik zeggen dat wij altijd best een schoon, up-to-date wagenpark hadden. Met de meest recente...
Euronormen.
Precies, ja. Dus wij waren daar best wel, hoe je dat kunt noemen, een gezond bedrijf in.
Mm-hmm.
Maar in 2014 was er in Rotterdam sprake van... grote luchtvervuiling, eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Ook in een heel specifiek gebied in het centrum van Rotterdam. Wat aangekaart is en wat eigenlijk aan de kaak gesteld is vanwege metingen die er gedaan zijn in dat gebied. En dat bleek dat mede verantwoordelijk mede kwam door de uitstoot van vrachtwagens.
Ja.
En toen zijn we daar ons nog eens goed in gaan verdiepen. Van wat komt er nou eigenlijk uit die vrachtwagen? Op welke momenten is dat? Is dat nou op de snelweg of is dat juist bij het optrekken bij het stoplicht?
Ja.
En dat bleek eigenlijk dat laatste te zijn. Ondanks dat dat best schone vrachtwagens konden zijn.
Je zag die impact van je eigen bedrijf.
Ik zag eigenlijk die impact en dat hing zo'n beetje op 1 meter hoogte. En op dat moment had ik net mijn tweede kind op de wereld gezet. En liep ik met een kinderwagen ook zo op 1 meter hoogte. En er waren inmiddels ook veel onderzoeken vanuit het de hoek van het Longfonds, het Erasmus Medisch Centrum, die heeft daar toen de tijd ook naar gekeken. Mm-hmm. En de impact op kinderen en de longen van kinderen. En toen dacht ik, ja, als het schoner kan.
Ja.
En de eerste elektrische bussen reden ook al rond. En de eerste Nissan Leafs reden rond. En dan dacht ik, ja, waarom zou het dan niet met vrachtwagens kunnen? Mm-hmm. Toen had ik heel sterk het idee van, ja, ik wil wel dat, als het even kan, mijn kinderen schone longetjes houden. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat voor ons wel echt, voor mij de intrinsieke motivatie was. Want daarvoor had ik er toch weinig besef van. Mm-hmm. Je dacht dat je het juiste deed door gewoon euro 6 trucks te kopen, bij wijze van spreken.
Ja.
En we zagen tegelijkertijd ook wel het gat in de markt. Want toen de gemeente Rotterdam gedwongen werd door de bewoners in dat gebied, in het centrumgebied, om wat aan die luchtvervuiling te doen, toen hebben zij een heel verkeerstraject afgesloten voor dieselvoertuigen, vrachtverkeer.
Ja.
Dat is tot 1 januari was dat de enige echte zero-emissiezone van Nederland. Mm-hmm. Bij hoge uitzonderingen mag je erin of je krijgt een dikke boete aan je broek.
Ja.
En denk je, ja, dat kan. En we zagen vanuit onze beroepsgroep veel collega's echt daartegen ageren. Ja, hoe moet ik daar dan mijn spullen brengen? En er zit horeca, daar wonen mensen, die willen ook een nieuwe keuken, ook een nieuwe badkamer. Mm-hmm. Daar moeten gewoon leveringen naartoe. En dat moet met diesel. Toen dachten we, ja, het hoeft niet met diesel.
Ja.
Die nieuwe techniek is er. Als ze zij niet willen, dan is er misschien wel voor ons een boterham te verdienen.
Ja. Ja, dus. En dat bleek zo te zijn.
En dat bleek zo te zijn, ja.
En waren er toen al meteen elektrische trucks te koop?
Nee.
Oh.
Nee, helemaal niet. Dus wij belden onze vaste leveranciers op. Mm-hmm. Wanneer kunnen we bij jullie trucks kopen? En eens komen kijken, wat is er nu in de ontwikkeling?
Ja.
Nou, die wisten niet hoe snel ze de telefoon moesten neerleggen. Nee, dat
hebben
was
we niet.
Echt nog, nee, in 2014 was het echt nog diesel. Want de klok sloeg. Er werd overigens wel al achter de schermen flink ontwikkeld, hoor. Het merendeel van de truckfabrikanten had er al één onder een dekentje staan waar testen mee gedaan werden. Maar dat was niet oud en niet open.
Ja.
Maar wij hadden al wel gesprekken met retailers gevoerd die ook in die zero-emissiezone bijvoorbeeld winkels hadden van hoe gaan jullie die nou beleveren? Mm-hmm. En die waren daar wel op aangeslagen. Ja, we moeten daar iets op gaan verzinnen, want we willen wel toegang houden tot onze winkels.
Ja.
En niet zomaar moeten verhuizen. En dus we hadden ook vanuit de klantkant de vraag van hoe kunnen we daar nou een oplossing voor verzinnen?
Ja.
En dat hebben we gebundeld en uiteindelijk gekozen voor het ombouwen van vrachtwagens. En dat is, als je kijkt in die hele energietransitie, zit echt helemaal in het begin.
Ja.
Het liefst wil je dat natuurlijk niet. Je wil eigenlijk het liefst gewoon een standaard merk kopen, wat bekend is met
een standaard oplossing heeft, die bewezen
is.
Waarvan je weet dat het werkt.
Ja.
Maar jullie gingen dus eigenlijk de oude fossiele vrachtwagens ombouwen naar elektrisch. Dus
ja, eigenlijk gingen we nieuwe fossiele vrachtwagens ombouwen. Dus we kochten een nieuwe truck.
Ja.
We hebben ook wel gekeken naar de oude trucks, van kunnen we die als platform gebruiken? Mm-hmm. Maar ze adviseerden ons, onze ombouwleverancier, van ja, je wil er 6, 8, misschien wel 10 jaar mee rijden.
Mm-hmm.
Ga dan ook gewoon voor een nieuwe cabine, voor een hele nieuwe aandrijflijn. En dan hebben we in ieder geval de componenten die we gaan hergebruiken, zijn allemaal nieuw.
Ah ja, precies.
Dan zetten we daar een nieuwe elektrische aandrijflijn onder en dan start je gewoon fris. En dan heb je ook de nieuwste technologieën die op zo'n vrachtwagen zitten, die je qua veiligheid bijvoorbeeld weer nodig hebt. Mm-hmm. Dus anticiperend remmen of ja. De oude vrachtwagens hadden dat allemaal niet. En ja. Nou, dat op zich, als je dan toch zo'n investering gaat doen, de ombouw was ongeveer 4 keer de waarde van het donorvoertuig. Dan denk je, nou ja, dan kan dat er ook nog wel bij. Ja. Die 10.000 of 20.000 euro die je dan bespaart door een tweedehandsje te nemen.
Ja.
Dat hoeft dat eigenlijk
dan
niet meer.
Eigenlijk ook
nee,
niet op,
nee,
hè?
Nee, precies.
Oké, ja. Maar dan, dat betekent dus als de aanschafprijs zoveel duurder is, dan is de kilometerprijs ook een stuk duurder.
Ja.
Dus voor de klanten betekent dat dan een gestegen logistieke kosten.
Ja.
Maar goed, ja, het is, dan, ja, er is ook geen andere optie.
Nee. Dus je zag dat partijen die zich in Rotterdam bewogen, daar was het een onherroepelijk iets voor. Die moesten iets, dus die stonden daarvoor open. En die hebben gewoon die kosten ingecalculeerd in hun nieuwe jaarbudgetten. Partijen daarbuiten toonden wel interesse. Dus er waren echt een hoop retailers die ook in het begin het idee hadden van, we willen ervaring opdoen. Want wat nu in Rotterdam speelt, zij zagen dat ook in Londen gebeurde, in Parijs gebeurde, in Berlijn gebeurde.
Ja,
ja, het is een kwestie van tijd dat Amsterdam gaat volgen, Utrecht, Den Haag.
Ja.
En daar hebben wij ook winkels. Dus we moeten dat pionieringstraject misschien wel meemaken.
Mm-hmm.
Zeker de grotere partijen die grote vloten hebben, die hebben dat heel slim aangepakt. Die hebben gedacht van, nou, we gaan gewoon aan het begin mee experimenteren met 1 of 2 voertuigen.
Mm-hmm.
Dan zien we, kijken of we dat kunnen extrapoleren van wat zou nou de impact zijn op onze totale vloot.
Ja.
En dan weten we misschien ook op welk moment we nou welke investeringen moeten doen.
Ja.
En dat is, dat heeft ertoe geleid dat we met 2 launching customers zijn gestart. Uiteindelijk hadden we in 2016 onze eerste voertuigen op de weg.
Mm-hmm.
En tot en met 2021 hebben we met ombouwvoertuigen gewerkt.
Ja.
En daarna,
nu zijn er echte.
Ja.
Nu zijn er echte officiële.
Ja.
Voor Alex.
Ja.
Nou, ik noemde net die gestegen kosten. Maar wat ik ook met mezelf besefte, was dat de maatschappelijke kosten, die dalen.
Ja.
Dankzij jullie elektrische trucks. Want er is veel minder luchtvervuiling in zo'n stad. Ja. Dus er worden minder mensen ziek.
Ja.
Maar eigenlijk is het wel gek, want die maatschappelijke kosten, ja, die zitten natuurlijk niet in die,
die baten eindigen niet bij onze
klanten. Die krijgen jullie niet.
Klanten.
Nee. Nee.
Dat maakt die business case ook zo heel lastig rond te rekenen.
Ja.
Daarom waren wij in eerste aanleg wel een voorstander om meer te reguleren. Bijvoorbeeld via, dus minder via subsidies, maar meer via de vervuiler betaald soort van.
Ja.
Dus oké, als jij een stad in wil, prima, mag je gewoon met een hele vuile vrachtwagen, maar dan betaal je 100. En kom je met een schone, betaal je 10. En kom je zonder emissie, betaal je 0.
Ja.
En dan worden op een bepaalde manier die baten toch verlegd, moet je zeggen.
Ja.
En we noemden dat het Londense model, want daar werken ze met ultra-low emission zones. En daar werkt het op deze manier. Kom je met je euro 5 binnen, betaal je meer dan met je euro 6 of met elektrisch.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk heeft Nederland voor een andere systematiek gekozen. Mm-hmm. In eerste instantie via subsidies proberen te motiveren. En nu is het dan met milieuzones. Die worden gestart vanaf 1 januari tot en met 2030 is er een soort overgangsperiode.
Mm-hmm.
En een vrachtwagenheffing die volgt eind 26.
Ja.
En dat zou dan een beetje iets weg hebben van de vervuiler betaald.
Ja,
ja. Ja, maar dat geldt dan meer voor de snelwegen en eigenlijk niet voor de steden.
Ja, en merk je nu dat die emissiezones die we dan nu hebben, sinds 1 januari, helpt dat jullie? Merk je dat ook in de vraag naar de diensten?
Nee, dat helpt eigenlijk niet.
Dat is gek.
Ja, dat is, je zou denken dat dus helpt. Dat was in de beginjaren echt de drijfveer. De zones komen eraan.
Mm-hmm.
En toen is in 2019 het klimaatakkoord afgesloten. En eigenlijk waren alle brancheorganisaties, zowel de verladerskant als de vervoerders, als MKB-achtige partijen erover eens, 2025 zou de heilige datum worden.
Mm-hmm.
Toen is er op het allerlaatste moment nog enorm gelobbyd. En dat is dan heel interessant. Dat is dat eigenlijk dat politieke schouwspel rondom die hele energietransitie, wat ik ook heel ingewikkeld vind.
Mm-hmm.
En waar ik ook weinig grip op heb. dat toch wel heel dichtbij zou zijn. 2019, 2025 zouden we dat we allemaal wel omgeturnd kunnen krijgen. Want het zou om heel veel auto's gaan. Daar valt wat voor te zeggen. Want de Europese fabrikanten van zowel busjes als trucks liepen nog niet heel hard. Die wilden vooral nog heel veel diesels verkopen.
Ja.
En toen is er een soort achterdeur opengezet. Waarin er werd gezegd, nou oké, dan doen we een soort inbouwsysteem vanaf 2025 tot aan 2030. Dan hebben we 11 jaar de tijd om die slag te slaan met elkaar. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel retailers die al aan het begin stonden van die verduurzaming. En die ook al met die eerste ombouwtrucs bezig waren. En die dachten, nou ik heb nog 11 jaar.
Ja.
Kan tot 25 sowieso nog door met mijn huidige dieselpark. Ik kan in 23 nog nieuwe diesels kopen die schoon zijn. Die kunnen nog tot 30 door.
Ja.
Dus je ziet in de verkopen van dieseltrucks en busjes zie je in 23 en 24 enorme pieken. Ik vind, ja, wij gaan dat nog even doorzetten. Want A, het is goedkoper. B, het mag nog. Het is makkelijker.
Ja.
Het vergt minder, het heeft minder impact op onze planningen, op onze... en deels, het heeft niet alleen te maken met kiezen voor de makkelijke weg, maar ook wel met bijvoorbeeld dat er in veel gebieden in Nederland nog geen mogelijkheid is om infrastructuur aan te kunnen sluiten. Want je kunt wel elektrische trucks of busjes neerzetten, maar ze moeten ook gecharged kunnen worden.
Ja, ja.
En er is een soort kaartje van het Nederlandse energienetwerk. Nou, dat kleurt heel erg rood. Dus als je als vervoerder zegt, nou, ik wil 20 elektrische trucks opladen, dan zegt de lokale netbeheerder, helaas pindakaas, je moet nog 4 jaar wachten.
Ja.
Dus er zit ook wel logica in die besluitvorming.
Ja.
Maar het heeft nog niet tot een versneller geleid, zeg maar, die zones in 25. Nee. Dat hadden we misschien wel verwacht of gehoopt.
En dat zijn dan eigenlijk de marktomstandigheden, maar je natuurlijk ook, jij denkt ook aan je kinderen, wat je net vertelde, hè, die lopen dus nog steeds in de stad rond.
Ja.
Of in steden rond, waar... Dus dat is ook persoonlijk dan, denk ik.
Ja, dat is gewoon een soort steentje in je schoen, toch? Dat is irritant, dat daar niet meer snelheid in zit. En aan de ene kant heb ik daar echt wel begrip voor. Want je kunt ook geen ijzer met handen breken. Aan de andere kant... Waar een wil is, is een weg. Er zijn best heel veel tussenoplossingen te verzinnen. En dat vind ik ook het interessante en het leuke aan het werken in die transitieperiode. De creativiteit die loskomt bij bedrijven. En dat zien we op industrieterreinen best veel gebeuren. Partijen die overdag heel veel stroom gebruiken, maar waar 's nachts alle bovenlaadkranen stilstaan. En zij overcapaciteit hebben op hun contractvorm feitelijk. Die lenen hun piekvermogen 's nachts uit aan de buren.
Ah, ja.
En daardoor kan er dus wel gewoon...
Gelaat worden.
Ja, worden gewoon wel 20 trucks gecharged.
Ja.
En gelukkig komt de nieuwe energiewet tot stand. Ik dacht dat die echt op hele korte termijn in werking zou gaan. April, mei.
Ja.
En daarin is ook veel meer ruimte, experimenteerruimte gecreëerd om dit soort oplossingen te vinden. Om dat starre kader waarbinnen die netbeheerders moeten functioneren.
Dynamischer te maken en variabeler.
Ja,
dat je samen als ondernemers op een bedrijventerrein ook je gezamenlijke energie gaat managen en delen. En
daar liggen zoveel kansen.
Ja.
Want het lijkt nu alsof heel Nederland rood is. Maar wij hebben een heel sterk en stabiel elektriciteitsnet. Echt een van de betere van Europa. Maar doordat die wetgeving eromheen heel strak is. Jij hebt als bedrijf ooit eens 100 aangevraagd. Je gebruikt eigenlijk maar gemiddeld 50. Maar zij moeten 100 gereserveerd houden. Dus dat staat ingevuld voor dat bedrijf.
Ja.
En dus dat was tot nu toe eigenlijk de status quo. Nou, daar komt meer ruimte in. Dus we hopen dat dat wel weer versnelling gaat geven op termijn.
Ja precies. Ja. Ja. Als je kijkt nu naar de afgelopen 10 jaar, hè, dat je... of zei je net 11 jaar, 10 jaar, waarmee je bezig bent en het Breitner. Waar ben je dan het meest trots op?
Ik vind eigenlijk onze samenwerkingen met onze twee zusterbedrijven het meest bijzondere. Want Breitner is van 3 aandeelhouders, van mij en mijn compagnon en wat ook mijn broer is. Mm-hmm. Dat komt vanuit dat familiebedrijf weer samen. En een derde compagnon, Vlot Logistics, wat van oudsher een conventioneel transportbedrijf is. Of meerdere transportbedrijven zijn dat eigenlijk. Mm-hmm. En we hebben onderbreider nog een joint venture hangen met HM Post en Zonen. Ook een traditioneel familiebedrijf, evenals Vlot. En het is van oorsprong niet heel natuurlijk om als familietransportbedrijven samen te werken. Mm-hmm. Je hield altijd je kaarten voor je borst. Je probeerde je klanten heel erg voor jezelf te houden en zelf te bedienen. Niet te veel samenwerking, want samenwerking had geleerd in het verleden dat dat ertoe leidde dat die klanten afgepikt werden.
Ja.
Er was weinig vertrouwen onderling, of er is weinig vertrouwen onderling in de transportbranche, is mijn ervaring. En ik vind het knap dat we in een hele korte tijd met beide bedrijven zo'n goede samenwerking hebben te bewerkstelligen. Dat we echt de best of both worlds hebben weten te realiseren.
Ja.
Waardoor we, alleen kom je misschien sneller, maar samen kom je verder. Dat is eigenlijk waar we ons aan vasthouden. En dat heeft echt geholpen, want doordat we binnen Breitner eigenlijk een stukje innovatie, research, development, daar is ook tijd en ruimte voor. Mm-hmm. En vaak zie je bij lopende transportbedrijven dat er heel erg met de dagelijkse operatie bezig, dat bedrijf daarmee bezig zijn.
Ja.
En dat er te weinig ruimte is om naar die lange termijn te kijken en om wat te kunnen experimenteren. Mm. Wat er bijzonder aan is, is dat we dus ook met elkaar marge delen. En dus misschien wel minder marge dan dat we alleen hadden gedaan. Maar we gunnen dat ook heel erg. Omdat we heel erg het gevoel hebben dat we op deze manier een hele goede dienst kunnen leveren aan onze klanten.
Wat levert die schaalgrootte je dan op? Dus je zegt in ieder geval ruimte om te experimenteren voor lange termijn strategie.
Ja.
Maar ook in de planning en ook in...
Ja, kijk, we hebben binnen Breitner, we zijn heel klein binnen Breitner. Ik heb geen planning die van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 10 uur beschikbaar is. Mm-hmm. Dat hebben mijn klanten wel nodig.
Ja.
Retailers, de partij waar wij mee gestart zijn, IKEA, CNA, Kruidvat, Coop, die vinden een klein bedrijfje best wel spannend om daarmee te gaan experimenteren.
Ja.
Als jij weer als nieuwe starter begint, ook al heb jij 30 jaar ervaring in het transport achter je naam staan, en hadden wij echt heel veel ervaring uit ons eigen familiebedrijf. Het feit dat je 2 grote bedrijven naast je hebt staan met totaal meer dan 400 mensen, met capaciteit, met garagecapaciteit, met IT-capaciteit, wat heel erg up-to-date is, met achtervang. Zeker in die eerste periode viel er best wel eens een vrachtwagen stil.
Ja.
Maar die vracht moest wel in die winkel belanden, of die moest wel thuiskomen, thuisbezorgd worden bij die klanten. Nou, dan hadden we afgesproken dat we 98% zero emissie moesten doen en 2% mochten we dan met diesel opvangen.
Ja.
Dan heb je ook een club achter je staan die binnen een uur een dieseltruck bij je heeft staan en ervoor zorgt dat die goederen als een spier door kunnen.
Ja.
En die schaal, dat hadden wij echt nodig. En anderzijds konden wij naar onze, wat men noemt dat het zusterbedrijven, naar onze zusterbedrijven, kennis en kunde brengen waar zij eigenlijk geen tijd hadden om capaciteit voor vrij te maken.
Ja.
Dat vind ik echt een...
Daar ben je trots
op. Ik ben heel trots op. Ook omdat we een hele grote schaal en ervaring meebrengen. Dus we hebben warehousing, we hebben retail, B2C, B2B, bouwlogistiek, containers. Nou, Siertilt, noem het maar. We hebben het in huis.
Ja.
Met ons drieën.
Je kunt het allemaal bieden.
Eigenlijk kunnen we...
Allemaal emissieloos.
Ja.
Ja. Ja,
dus. Want het is dus... Doordat bij ons de factor niet meer een specifieke branche is... Breitner is niet gespecialiseerd in bouwlogistiek. We zijn gespecialiseerd in zero emissie. Dus er komen allerlei klantvragen op ons af. Waar wij dan zelf misschien net wat minder ervaring in hebben. Maar die wel weer ergens binnen de 2 andere bedrijven te vinden is. En dat is echt interessant.
Ja. Als je dan kijkt naar trends of ontwikkelingen die er nu plaatsvinden. In de logistieke sector of misschien wat breder ook.
Ja.
Waarvan denk je dan dat ze de meeste impact gaan hebben op jullie bedrijf?
Nou, ik kan in ieder geval vertellen wat ik wil dat meer impact zou moeten hebben. Dan ga ik daarna antwoord geven op je vraag. Ik zou zelf willen dat er veel meer gebruik gemaakt zou worden van spoor.
Mm-hmm.
Wat op zich misschien raar is, want in de basis heb ik nu alleen maar vrachtwagenwielen.
Ja.
Maar ik denk dat dat een modaliteit is wat veel te weinig gebruikt is en wat veel efficiënter zou kunnen zijn. Waarom zitten we in hemelsnaam met 2 man bloemen te rijden naar Spanje? Echt, stop daarmee. Zet dat op het spoor. Er gaat een hoge snelheidslijn. Hang daar een paar cargo containers achter en gaan. Dan heb je ook een deel van je chauffeursproblematiek. Je personeelstekort misschien wel mee opgelost. Je kunt het voor- en natransport nog wel met wielen doen. Dan heb je ook echt nog wel de vraag voor zero-emissietransport om dat laatste deel te doen, die last mile. Maar de lange afstanden zou ik veel liever over het spoor zien of over het water, daar waar mogelijk. Mm-hmm. Dan wel het liefst ook met emissieloze vaartuigen natuurlijk.
Ja.
Ik denk binnen het transport zullen we de overgang zien naar volledige zero-emissie wagenparken. Mm-hmm. Dat gaat er natuurlijk één zijn. Waarbij het nog een beetje de vraag zal zijn, is dat volledig batterij-elektrisch of gaat waterstof daar nou wel of geen rol in spelen?
Ja.
Op het moment ziet het er niet heel positief uit voor waterstof. En dat heeft een beetje te maken met de beschikbaarheid van groene waterstof. Mm-hmm. Of witte waterstof, waar ook al over gesproken wordt.
Wat is het dan, wit? Want groen komt dan vanuit wind- en zonne-energie?
Ja, wit is dan vanuit een bel die gevonden is in Frankrijk bijvoorbeeld. Wat eventueel ook geconverteerd zou kunnen worden in...
In waterstof.
Ja, in waterstof, in de brandstofcel, zeg maar.
Ja, ja.
Maar dat is nog heel experimenteel. Dat ligt echt helemaal nog... dat is helemaal aan het begin ook.
Ja.
Ik denk zelf dat de waterstof heel hard nodig is voor de energietransitie in de industrie. Mm-hmm. En daardoor dat er gewoon veel te weinig overblijft voor de mobiliteit.
Ja.
We zien batterij-elektrisch heel hard gaan. Mm-hmm. Het gebied van technologische ontwikkeling. Batterijtechnologie gaat zo snel. Daar waar we vorig jaar nog maar 200, 300 kilometer konden rijden, komen nu halverwege dit jaar alweer voertuigen af bij ons die 450, 500 kilometer kunnen rijden. Hmm. En dat zal zich heel snel gaan verdubbelen.
Ja.
Ik denk dat er ergens een status quo komt te liggen tussen 700, 800 kilometer, misschien wel 1000 kilometer zelfs.
Afhankelijk van hoe zwaar beladen het is misschien.
Ja. Ja, er moet nog wat gewicht af voor het mooie. Dus je wil je dichtheid moet zich vergroten, want...
Ja.
Of we moeten gewoon met net iets minder rond gaan rijden. Maar dat is weer inefficiënt, dus dat wil je eigenlijk niet.
Ja.
Ik denk ook wel dat IT, data delen, digitalisering nog een belangrijke slag gaat krijgen in onze branche.
Ja.
Er wordt nog steeds heel veel papier gedaan. Hoe kan het? Gelukkig worden we, vind ik dat een goede ontwikkeling, dat we vanuit Europa worden gedwongen. Onze klanten worden gedwongen om bijvoorbeeld hun footprint in kaart te brengen via de
CSRD.
CSRD, ja, het is vreselijk om het uit je mond te krijgen. Maar.
Ja.
En dat wordt natuurlijk doorgelegd naar ons als leveranciers. Dus van breng in kaart wat onze ritten doen.
Mm-hmm.
En dat vergt eigenlijk goede dataverzameling.
Als je dan kijkt naar de grootste hobbels die je hebt moeten nemen, of de grootste hobbel die je hebt moeten nemen, welke was dat dan en hoe heb je die overwonnen?
Ja, ik denk in het beginperiode was dat een stukje financiering ook wel, maar uiteindelijk is dat echt wel goed gekomen. Als je een goed plan hebt, is daar altijd geld voor te vinden.
Mm-hmm.
Ik denk dat we... De echte grootste hobbel was toch wel de betrouwbaarheid van onze equipment. Dus uptime van je vrachtwagens, maar ook van de laadinfrastructuur. En vooral daar, vooral dat laatste, was wel eens ingewikkeld, omdat we daar zelf weinig invloed in op hadden.
Mm-hmm. Je hebt natuurlijk een bepaalde belofte aan je klanten.
Ja.
En daar wil je aan voldoen.
Ja. En ook hele tijdskritische operaties. Dus we hebben best veel just-in-time logistiek. Dus er wordt gewoon verwacht dat er vandaag voor de ochtend een bepaalde levering is. Mm-hmm. Want in de middag is er een winkel leeg. Of in de middag zijn silo's in de fabriek leeg waar sap in moet. Of de stenen voor de stratenmakers moeten er zijn.
Ja.
En dan kunnen we niet veel hiccups hebben.
Nee.
En dan denk je, nou, je maakt de overstap tussen... opbouwtrucs naar trucs van echte trucfabrikanten. Maar ook dat waren eerste fase trucs. En ook die hadden in het begin best wel wat betrouwbaarheidsissues.
Ja.
Maar ik moet bekennen dat nu zijn we 10 jaar verder. De laatste 3-4 jaar is dat wel enorm verbeterd. In ieder geval de betrouwbaarheid van de voertuigen. En nu nog een slag maken bij de laadinfrastructuur. En dan zijn we een heel eind.
Ja. Ja. Het is gewoon business as usual.
Het is voor ons echt wel business as usual. Wij proberen, wij durven ook echt projecten en klanten werk aan te nemen wat best wel spannend is of waar hoge druk op zit. We werken bijvoorbeeld voor Tweede Kamer in Den Haag, maar ook de Kaagbaan Schiphol hebben we aan meegewerkt. En dat moet dan in een heel kort tijdsbestek, moeten daar heel veel leveringen naartoe. Ja. En dat gaat gewoon heel goed met batterij-elektrische voertuigen. Hmm.
Ja, nou, goed om te horen dat dat zo, dat duurzaamheid en doorzettingsvermogen, dat het wel samen tot wat succes leidt. Heb je nog een laatste tip voor onze luisteraars?
Ja, mocht je nou iets willen doen op gebied van duurzaamheid, probeer je heel breed te oriënteren. Dus niet alleen maar je product, je klant, je leveranciers. Maar juist allerlei partijen om je heen verzamelen en daarmee gaan praten. Vooral ook onderzoeksinstellingen. Dus ga zeker te raden bij hogescholen, universiteiten, TNO's, CE Delft, dat soort partijen.
Wat heb jij daaraan gehad dan?
Heel veel kennis. De stand van zaken op het gebied van technologie. Zij wisten vaak beter wat er al in China of in Zuid-Korea of in Amerika ontwikkeld was. Waardoor wij ook konden op het juiste moment konden beslissen, we moeten wel of niet voor die batterijtechnologie gaan. Of moeten wel of niet voor een bepaald vermogen gaan bij laadinfrastructuur. Dus je kunt daar inside information vandaan halen. Hetzelfde geldt voor je leveranciers. Probeer niet alleen met de verkoper te praten, maar ga in dit geval met de research en development afdelingen om tafel. Van waar staan jullie nu? Wat komt er? Wat zijn jullie verwachtingen?
Ja.
Maar trek dat veel breder ook. Dus wij hebben ook gesproken met milieuorganisaties, dus Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace. Van wat gebeurt er in jullie krachtenveld? Wat is de publieke opinie? Wat doet de politiek? Kunnen we dat met elkaar beïnvloeden? Wat is er nou? Maar ook kritisch kijken naar je eigen producten. Van wat zit er nu nog in, wel of niet, wat niet goed is? Wat kunnen we daaraan veranderen? Wij hebben heel lang... Eigenlijk hebben wij alleen LFP-batterijen. Daar zit bijvoorbeeld geen kobalt in. Dus die hele discussie rondom kobalt hebben wij daarmee kunnen vermijden.
Ja.
Duik er diep in en probeer die partijen aangehaakt te houden en deel ook je eigen learnings daarmee. Want dan versterk je ook je eigen netwerk.
Ja.
Het zorgt ervoor dat je gewoon goed gesteld staat in die energietransitie en je dus ook de juiste informatie aan je klant kunt geven. Zodat die weer op het juiste moment beslissingen kan nemen van wanneer moet ik nou de rest van mijn logistieke stromen bijvoorbeeld gaan verduurzamen.
Ja, ja. Dus het draagt echt bij aan een ecosysteem.
Ja, denk breed. Ja, echt. Ja, dat is een mooi woord ervoor. Ecosysteem, zeker. Ja. Ja. En voor elk goed plan is geld te vinden. En laat je niet weerhouden tot... dat je wellicht iets gedemotiveerd wordt door het huidige... hoe zou ik dat zeggen? De huidige toon in Amerika, in de discussie van klimaatgekkies. Nee, deep down weten mensen echt wel wat goed is. En probeer gewoon de juiste stappen te zetten.
Ja, nou, mooi slot. Super. Dankjewel Marie-José voor jouw tijd om bij te dragen.
Graag gedaan.
Aan deze podcast. En beste luisteraars, dank voor het luisteren en tot de volgende.